Goedemorgen. Ik ga even beginnen met de zieken melden. Dat was de bedoeling, maar er zijn geen zieken gelukkig. Dat is niet wat mij bekend is. Maar dat betekent niet dat er geen zieke mensen in de gemeente zijn. Dus u weet allemaal wel wie er in uw omgeving of wie in de gemeente ziek is. Wilt u aan hun denken en een gebed en misschien hun een kaartje sturen. Heb ik nog heel goed nieuws van Marilie. De tumor is geslonken door de antihormoontherapie, want die slaat goed aan. Er moet nog wel een operatie volgen, maar waarschijnlijk geen bestraling. En dat is dus heel positief nieuws. En dan heb ik nog één heel goed nieuws. Zuster Antje, Antje Pieper, tante Antje, je bent jarig vandaag. Van harte gefeliciteerd. Mag ik zeggen hoe oud je bent geworden?
Altijd.
Respectabele leeftijd van 94. Dus Antje, gefeliciteerd. We hopen dat je een hele fijne, leuke dag hebt of nog krijgt. Nou, kijk, dat houden we zo. Even kijken of de livestream zover is. Nou, nog een keer goedemorgen. Van harte welkom, of u nu jong of oud bent, of u hier nou elke zondag bent, of af en toe een keer, of als gast bent. Van harte welkom en het is goed om elkaar te ontmoeten. Ook harte welkom voor de mensen die ons volgen via de livestream. Ook van harte welkom. Vanmorgen gaat Arjan voor. Arjan, welkom ook. En we zijn benieuwd wat jij vandaag ons gaat vertellen, wat jij ons gaat brengen vandaag. We gaan nu zingen lied 559, Vader wil ons thans vereren. Gezegende dienst.
Wat een bemoediging, hè? Dat we mogen bidden dat God in ons midden is. En dat hij dit ons beloofd heeft. Want God is een God van nabij. God die woont zelfs in ons leven. Door zijn geest wil hij in ons werken. En ik mag jullie vanmorgen welkom heten in de naam van deze God die ons lief heeft. Zo onvoorwaardelijk dat hij zelfs bereid was om dat wat kapot was, om dat weer heel te maken. De verbondenheid met hem. In zijn zoon, de Heer Jezus, is hij naar ons toegekomen. De Heer Jezus die geleefd heeft, geleden, gestorven, opgestaan. En u zit aan de rechterhand van de Vader om voor ons te bidden en te pleiten. En als we woorden tekort komen, helpt u ons. En we zijn samengekomen in de naam van God, van de Heilige Geest die in ons woont en in ons wil werken. En daarom kan ik vanmorgen zeggen, genade en vrede zij u van God onze Vader, van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, door de aanwezigheid en de werking van de Heilige Geest. Amen. Ga u rustig zitten. We gaan met elkaar zingen uit de liederen voor de gemeentezang 338, Mijn God, ik zal u verhogen.
Thank you.
Mooi. Gelukkig wiens God de Heer is. Gelukkig mens ben je. En Antje die is al jarenlang gelukkig, want toen ik hier in de gemeente kwam in 1975, toen zat ze ook in de gemeente. En ik... Hè? Vanaf je geboorte. In deze gemeente. Oké. Zo. Het oudste lid dus. 94 jaar. Oh nee, je kon geen 94 jaar lid zijn, hè? 60 jaar dooplid. Zo. Mijn kinderen noemden haar altijd oma Handje. Want die waren toen klein en die konden dat doen. En toen passen ze wel eens op. Geweldig zo'n mijlpaal bereiken. En we zijn ook blij dat je in ons midden bent. En dat Evert en Martin er ook zijn. Om je te ondersteunen in deze mooie dag. We hebben het kindermoment. Ik weet niet wie dat gaat doen. Niemand? Hè? Oh, we gaan een lied. We gaan een lied. Maar jullie moeten meezingen, hè? Goed, we gaan nu twee liederen via de beamer zingen. Je gaat je kinderen halen. Oh, de kinderen nemen jullie mee. Jullie nemen de kinderen mee. Oké. En dan gaan wij twee liederen zingen van via Nederland Zingt. Het eerste is De Zon Komt Op, 10.000 redenen voor dankbaarheid. En de tweede is De Rivier. En die heb ik eigenlijk uitgekozen voor Ellie. Want wij gingen met de auto naar Italië toe. En iedere keer als wij weer in de auto stapten, moest dat lied beginnen. Dat gaf haar rust om naast mij te zitten. Ja? Thank you. Goed, laten we deze tijd ook opdragen aan de Heer. En ik wil jullie daarin volgaan. Ja, Hemelse Vader, trouwe God. We danken u dat we mogen zingen dat we u willen ontmoeten. En dat is ook onze intentie waarom we vanmorgen bij elkaar zijn om u te mogen ontmoeten. In de wetenschap dat u in ons midden bent. Want dat belooft u ons iedere keer weer. U bent de God van nabij. U bent de God die in uw Zoon, de Heer Jezus, naar deze wereld is gekomen met maar één doel, om ons te verbinden met uzelf. En om heel te maken dat wat kapot is. En we danken u, Heer, dat wij in onze relatie met u heel gemaakt zijn. Zodat u uzelf weer iets terug kunt vinden van uzelf in ons leven, gemaakt naar uw beeld en uw gelijkenis. Iets van uw wezen, iets van uw karakter heeft u ook in ons gelegd. En dat wil u ook graag terugzien. En daarom willen we vanmorgen ook tegen ons zeggen, we leggen onze levens voor u neer. En we vragen u, Heer Jezus, om in onze nabijheid ons te leiden en ons te bemoedigen. En misschien ons ook wel aan te spreken door dat woord wat we gaan openen. En we vragen, Heilige Geest, dat u tot in de diepte van ons hart mag dalen om dat woord ook te laten landen. Want dat woord wat u ons geeft en wat we lezen, dat is het levende woord van u, waar u ons wilt aanspreken en wilt aansporen en bemoedigen. En dat mogen we eten. Dat mogen we tot ons nemen, want dat hebben we nodig. En daarom leggen we deze dienst, alles wat er gebeurt, ook in de techniek, met het orgelspel, de kinderdienst. We leggen het allemaal voor u neer. En we willen daar een zegen over bidden. We willen bidden, Heer, dat we iets van uw aanwezigheid ook als een realiteit mogen ervaren. En dat als we naar huis gaan, dat we tegen elkaar mogen zeggen, het was goed om vanmorgen bij elkaar te zijn. Want we hebben God ontmoet, we hebben elkaar ontmoet en we zijn gezegend door de dingen die gebeurd zijn. En het was allemaal tot eer van uw naam, want daar gaat het uiteindelijk om. Leid ons en zegen ons in Jezus' naam. Amen. Goed, ik wil met jullie lezen uit de Filippenzenbrief. Hoofdstuk 2, de versen 12 tot en met 18. En ik lees uit de herziende Statenvertaling dit keer. Kijk, als je de Filippenzenbrief leest, dan kom je tot de ontdekking, als je daar een studie van maakt, dat die eigenlijk maar één doel heeft. En dat is dat Christus groot gemaakt mag worden in ons lichaam. Dat klinkt eigenlijk in ieder hoofdstuk van deze brief door. Ja, Paulus die zegt ook in hoofdstuk 1, vers 21, want het leven is voor mij Christus. Dat was Paulus zijn leven. Wij zeggen wel eens, voor ons is het leven dat ik gezond ben. Het leven is voor mij dat het goed gaat met mijn partner, met mijn gezin, met mijn familie, met mijn vrienden. Voor mij is het leven dat ik een goede baan heb, dat ik een financiële zekerheid heb. En voor mij is leven dat het mooi gaat. dat het allemaal goed gaat. Maar Paulus zegt iets heel anders. Hij zegt, voor mij is leven Christus. Dan zegt hij hier iets anders en de sterven winst. Daar mag ik ook wel eens over nadenken. Hè? Nou, vandaag ga ik dus met jullie nadenken over Filippenzen hoofdstuk 2, de versen 12 tot en met 18. En hij schrijft daar het volgende. Daarom, mijn geliefde, zoals u altijd gehoorzaam geweest bent, niet alleen zoals in mijn aanwezigheid, maar nu veel meer in mijn afwezigheid, werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven. Want het is God die in u werkt, zowel het willen als het werken, naar zijn welbehagen. Doe alle dingen zonder morren en meningsverschillen. Opdat u onberispelijk en oprecht zult zijn kinderen van God. Smetteloos te midden van een onverkeerd en ontaard geslacht, waaronder u schijnt als licht in de wereld. Door vasthouden aan het woord van het leven, mijn tot roem, met het oog op de dag van Christus. Dat ik met niet te vergeefs heb hardgelopen en mij ook niet te vergeefs heb ingespannen. Maar al word ik ook als een plengoffer uitgegoten over het offer en de bediening van uw geloof, ik verblijd mij. En ik verblijd mij met u allen. En u verblijdt zich ook daarover. Verblijdt u dan met mij. Tot zover de woorden van Paulus. Die we mogen horen, die we mogen opbergen in ons hart en die we ook mogen toepassen in ons leven. Want daarvoor is het woord gegeven aan ons. Dat het invloed mag hebben als een persoonlijk woord voor jou, op jouw leven en op mijn leven. Goed, wat Paulus hier in dit gedeelte beschrijft, dat zou je kunnen zeggen, dat betekent in de praktijk eigenlijk twee dingen. Aan de ene kant betekent het dat je ervoor kiest om toegewijd te zijn aan Jezus. Maar aan de andere kant betekent ook dat je zegt, ik ben beschikbaar voor Jezus. Dat zijn de twee woorden. Kijk, ik weet niet wanneer jullie allemaal tot persoonlijk geloof zijn gekomen in Jezus. Of misschien zit je hier en zeg, ja, ik sta er nog voor, ik moet die keuze nog maken, want dat kan natuurlijk ook, hè. Maar wanneer je tot de ontdekking kwam dat jullie een redder nodig hadden, dat jullie iemand nodig hadden waardoor je weer tot God kon komen. Op het moment dus dat je je overgeeft aan de Heer Jezus Christus, gebeuren er een aantal dingen. Je ontving in Jezus, niet zonder hem, maar in Jezus, vergeving van je zonden. Ook van je zonde, het feit dat je je doel gemist hebt, zonder God te leven. Maar ook van je zonden, want die zijn vaak het gevolg van zonde. En als je daar moeite mee hebt, dan moet je maar denken aan het grote gebod. God liefhebben boven alles, je naaste als jezelf. Hoe vaak schieten we daar niet in tekort? Dat vergeeft God allemaal. En al die andere dingen waar we hem tekort mee doen. Hij zegt ook, de Bijbel zegt ook, je wordt in Jezus rechtvaardig en heilig verklaard. Je bent door de Heilige Geest ingevoegd in het lichaam van Christus. Je gaat dus deel uitmaken van de gemeente van Jezus. De Heilige Geest kwam in je wonen. En de Bijbel zegt dat je in Jezus, door je geloof in Jezus, verzegeld bent met de Heilige Geest. Dus de Heilige Geest heeft zijn eigendomstempel op jou gedrukt. Je bent niet meer van jezelf, je bent van God. En zolang je hier op aarde bent, ben je geroepen om een hemelburger te zijn. Zegt Paulus in de Filippenzenbrief. Of zoals hij dat zegt in hoofdstuk 1 vers 27. Alleen wandel het evangelie van Christus waardig, opdat ik, of ik nu kom en u zie of dat ik afwezig ben van uw zaken, mag horen dat u vaststaat in één geest en dat u samen eensgezind strijdt door het geloof van het evangelie. Nou, als je deze dingen kunt zeggen, hè, dan ben je een heel gezegend mens. Want dan heb je ook deel gekregen aan allerlei geestelijke zegeningen die God jou wil geven. En dan ontstaat er een relatie met Jezus. Een relatie met hem. waardoor je met Jezus gaat communiceren. Hij spreekt tot jou, jij spreekt tot hem. Er ontstaat verbondenheid, er ontstaat intimiteit met Jezus. En dat was ook zo in de gemeente van Filippi. Want ze hadden Jezus leren kennen. Ze waren tot levend geloof gekomen. Er ontstond communicatie met God. En dat gebeurde onder andere ook door de brief die Paulus aan de gemeente in Filippi heeft gestuurd. En als je die brief leest, dan zie je dat Paulus hun op een bepaalde manier gaat aansporen. Want er mankeerde namelijk nog wat aan die gemeente. Hè? Ook in Filippi was het geen ideale gemeente. Net zoals goed zoals wij geen ideale gemeente zijn. Want er is geen gemeente op aarde ideaal. Want jij bent niet ideaal. Daarom schrijft Paulus dit. Hij schrijft, het is ontzettend belangrijk in de gemeente dat je eensgezind strijdt. En je kunt ook eenvoudig zeggen, zorg ervoor dat je naast elkaar kunt staan. Zorg ervoor dat je samen door één deur kunt en dat je geen ruzie met elkaar maakt. Want dat zegt hij in hoofdstuk 2, vers 2. Maak dan mijn blijdschap volkomen door eensgezind te zijn. Dezelfde liefde heb, één van ziel bent en één van gevoelen. En dan gaat Paulus aangeven wat daarvoor nodig is. En dat is iets wat eigenlijk van nature niet in ons zit. Althans, in de meeste niet. Sommigen hebben het een klein beetje, sommigen hebben het helemaal niet. Dat is het woord nederigheid. Nederigheid. Want in hoofdstuk 3 zegt hij, doe niets uit eigen belang of eigendunk, maar laat in nederigheid de een de andere voortreffelijker achter dan zichzelf. Ja, en of je nu theologisch het met elkaar oneens bent, of dat er een botsing is in karakter, of dat je verschil van inzicht hebt van hoe zou het eigenlijk moeten gaan binnen de gemeente. Doe niets uit eigen belang, zegt Paulus. En omdat Paulus dat echt wilde onderstrepen, geeft hij een heel indrukwekkend voorbeeld, namelijk het voorbeeld van Jezus. Daar kun je lezen over in de versen 5 tot en met 11 van hoofdstuk 2. Dan schrijft hij dat Jezus van de hoogste plaats, de troon van God, afgedaald is naar de laagste plaats. Om vervolgens na al zijn dat leven hier op aarde, zijn lijden, zijn sterven, zijn opstanding uit de dood, zijn hemelvaart, om uiteindelijk een naam te mogen ontvangen boven alle namen. En als je daarnaar kijkt, dan kun je dus zeggen, Jezus is ons grote voorbeeld. Dus hij is niet alleen maar je redder. Nee, hij is ook je voorbeeld. Want door zijn vernedering en zijn opofferingsgezindheid is hij voor ons een voorbeeld. Want in Jezus zie je namelijk het karakter van God. Jezus is het beeld van het karakter van God. Dat staat niet voor niks, hè? Hij is het beeld van de onzichtbare God. Hij is de afdruk van het wezen van God. En als je zo over Jezus nadenkt, en als je je realiseert wat Jezus voor jou en voor mij gedaan hebt, dan kun je toch maar één ding uitroepen. Dank u, Heer. Want dan zijn er toch geen andere woorden meer. U deed dat voor mij. Zodat ik weer in verbondenheid met de Vader kan komen. Zodat ik weer als mens optimaal tot ontplooiing kan komen. Want dat zegt hij hier. Maar dat niet alleen, Heer. U deed het ook voor mij om voor ons een voorbeeld te zijn. En dat laatste bedoelde Paulus. Want Paulus laat ons hier een voorbeeld zien. En terwijl Paulus dat doet in die brief in de Filippenzen, in Filippi in de gemeente wordt voorgelezen, horen zij deze opdracht. Laat die gezindheid bij u zijn die ook in Christus Jezus was. Nou, je voelt natuurlijk wel aan dat het niet gaat om woorden. Dat het hier ook niet gaat om kennis. Maar dat het die gezindheid van Jezus gaat over jou en mijn hart en over ons leven. Daar gaat het om. En als Paulus dat gezegd heeft, dan komt hij uiteindelijk bij vers hoofdstuk 2, vers 12. En dan begint hij met de woorden, daarom mijn geliefde broeders en zusters. Mooi begin, hè? Een vriendelijke aansporing, toch? Geliefde. Het is toch heerlijk om geliefd te zijn, of niet dan? Vind je niet? Heerlijk dat je te weten, er is tenminste één die mij lief heeft, dat is God. Zijn geliefde ben ik. Daarom zegt hij. En dan bedoelt hij mee, nu ik dit gezegd heb over Jezus. Daarom wees gehoorzaam. Nog zo'n woord waar we moeite mee hebben. Hè? Gehoorzaamheid. Dus je hebt nederigheid, je hebt gehoorzaamheid. Twee woorden waar we al mooi moeten worstelen. En daar mag ik iets over zeggen. Nou. Kijk, de mensen in Filippi, dat waren, toen Paulus kwam, hele gehoorzame mensen. Hele bereidwillige christenen. Maar nu is Paulus er niet meer, hij is weggegaan. En daarom zegt hij tegen ze, nu ik afwezig ben, doe ik een beroep op jullie om ook nu gehoorzaam te zijn. Doe ik een beroep op jullie bereidheid om Jezus te gehoorzamen. Want uiteindelijk gaat het daarom, dit hele hoofdstuk, hè? Wees Jezus gehoorzaam. En daarom wil ik vandaag 5 aansporingen, 5 adviezen noemen die er in dit stukje staan om toegewijd te zijn aan Jezus en beschikbaar te zijn voor Jezus. En de eerste die Paulus hier noemt, daar staat hij in vers 12, het laatste stukje. Werk aan uw eigen zaligheid met vrezen en beven. En dan lees ik dat en dan denk ik, wat bedoelt hij daar dan weer mee, hè? Werk aan je eigen zaligheid met vrezen en beven. Als het evangelie lees, dan zie ik toch dat Paulus hier nooit mee kan bedoelen werk om gered te worden. Want het evangelie is toch duidelijk en Paulus' brieven zijn toch ook duidelijk. Die laten toch heel duidelijk zien dat we gered worden door het geloof in Jezus Christus alleen. Dat het genade is, dat we er niks aan kunnen toevoegen. Kijk, dat is het goede nieuws wat je aan iedereen mag vertellen, hè? Dat iemand die zijn vertrouwen op Jezus stelt, gered wordt. Dat hij bevrijd wordt. Of zoals Paulus het in de Colossensebrief zegt, God heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het koninkrijk van zijn geliefde zoon, die ons verlossing gebracht heeft, de vergeving van onze zonden. De Vader heeft ons uit het koninkrijk van de duivel weggehaald en hij heeft ons geplaatst in het koninkrijk van zijn zoon, zijn geliefde. En daar was vergeving van zonde. Vrijmaking van de slavernij van zonde. Dus hij bedoelt hier niet werk aan je redding. Weet je wat hij hier bedoelt? Werk je redding uit. Want je kunt wel zeggen, ja, ik ben gered en nu ga ik zitten. En nou is het klaar. Nee, werk je redding uit, zegt hij. Zorg ervoor dat het zichtbaar wordt dat je er een bent van je hemelse vader. Maar het kan ook zoiets betekenen, zeker als je de Telos-vertaling hebt, dat zorg ervoor dat je zonder geestelijke schade door de wereld gaat om veilig het einddoel te bereiken. Vond ik wel heel mooi, hè? Zorg ervoor dat je zonder geestelijke schade door de wereld gaat om veilig het einddoel te bereiken. Als je daarover nadenkt, dan ben je daar dus nooit mee klaar. Zolang je hier op aarde bezig leeft, zul je hier aan moeten werken. En Paulus zegt tegen die mensen hier in Filippi, nu ik er niet meer ben, werk aan je zaligheid met vrees en beven. Dat je dus gaat zeggen, ik verlang ernaar om in mijn leven hier op aarde te groeien in mijn toewijding en in mijn nederigheid ten opzichte van de Heer. Ik verlang ernaar om te groeien in het kennen van Jezus. Steeds meer, steeds dieper, steeds mooier. Om op die manier te werken aan mijn zaligheid. Met vrezen en beven. Je kunt het ook anders zeggen hoor. Doe gewoon wat Jezus zegt. Zo simpel is het eigenlijk. Maar ik kan me ook voorstellen dat je nu zegt. Deze tekst hè. Werk aan je zaligheid met vrezen en beven. Daar schiet ik van in een kramp. Je moet eens weten hoe dat bij mij binnenkomt. Natuurlijk wil ik nederig zijn. En natuurlijk wil ik eensgezind zijn. En natuurlijk wil ik op een goede manier met andere mensen omgaan. En natuurlijk wil ik in de gemeente me niet laten leiden door verkeerde motieven. En verlang ik ernaar om het evangelie door te geven aan andere mensen. Dat staat me allemaal voor ogen. Maar hoe? Want als ik eerlijk ben, zeg je dan, dan moet ik zeggen, daar faal ik in. Dan mogen wij elkaar dan vanmorgen een hand geven. Want ik faal er ook in. Mij lukt het ook niet. Ik kom daar ook in tekort. En daarom is die tweede aansporing zo belangrijk, hè? Want die tweede aansporing die zegt in vers 13, want het is God die in u werkt, zowel het willen als het werken naar zijn welbehagen. Wat een bevrijding, hè? Het is God die in u werkt. Kijk, dat is geheim. En als je dat gaat zien, hè, dan ben je al een heel eind op weg, want dan heb je een geestelijk principe geleerd. Namelijk dat God tegen jou en tegen mij zegt, mijn geliefde zoon en dochter, werk aan je zaligheid. Mijn zoon, mijn dochter, en doe dat met vrezen en beven. Want ik verlang ernaar om in jou te werken. Ik verlang ernaar om door jou heen te werken. Dat zegt God. En als we naar Paulus kijken, dan zien we natuurlijk iemand die ten diepste, iemand ja, is met een vernieuwd hart. Dat Paulus een verlangen had om de Heer te dienen. Soms wel heel erg fanatiek, maar hij had toch het verlangen om de Heer te dienen. Ik ga ervoor, was het bij Paulus. En dat deed hij misschien net zo goed als wij dat af en toe wel eens doen. In eigen kracht. Maar Paulus laat je tegen de lamp lopen. Als je het gaat doen in je eigen kracht. En dat heeft Paulus ook ervaren. Want in Romeinen hoofdstuk 7 gaat hij in één keer zeggen, want ik weet dat wat in mij is, dat is dus mijn aardse ik, hè, mijn oude natuur, niets goeds woont. Immers het willen is bij mij wel aanwezig, maar het goede doen, ik kan het niet. Ik kan het ook niet. Maar God die werkt in je. En daarbij moeten we stoppen om onze eigen krachten aan te spreken. Want als je steeds maar uit je eigen kracht christen wil zijn, hè, dan word je dood en doodmoe. Loop je misschien wel vanwege je christen zijn een burn-out op. Dat is toch niet de bedoeling, denk ik. Het is de bedoeling dat we vrij worden. Maar als je stopt met je eigen krachten aan te spreken, want je weet wat er dan gaat gebeuren, dan komt die verbinding met boven in ene tot stand. En dan gaan we leren om te zeggen, Heer, doet u het maar in mij. Ik kan het niet, maar u kan het wel. U kunt het wel. Want wat voor ons mensen mogelijk is, dat heeft God toch al gedaan. Dat hoeven we toch niet meer te doen. Maar het christelijk leven, leven in eigen kracht, dat wordt uiteindelijk een fiasco. Want dan kom je weer met je eigen ideeën, met je eigen inzichten, met je eigen plannen, met je eigen kracht, met je eigen stokpaardjes. En daarom moeten we met Paulus zeggen, Heer, ik begin er niet aan. Tenzij u het door mij heen doet. Vind je dat niet een bevrijding? Ik vind dat zo'n bevrijding, hè? Dat God in mij werkt. En wat wij moeten weten is 1. Werk aan je zaligheid met vrees en beven. 2. God werkt voor ons. Hij werkt in ons en daardoor werkt hij door ons. En dat betekent niet dat je hem moet imiteren. Het betekent ook niet dat je je gaat trainen in allerlei christelijke deugden om er toch maar bij te horen en toch maar christelijk te lijken. Je valt door de mand. Het betekent dat je hem de ruimte moet geven om echt in jou te kunnen werken. Kijk, als je naar Paulus' leven kijkt, dan kun je zeggen, Paulus omarmt het voorbeeld van Jezus. Het goddelijke voorbeeld. Afdalen tot in de diepste. Nederigheid en beschikbaar. Hij kent de goddelijke opdracht. Werk aan je zaligheid. Maar hij heeft ook het geheim ontdekt. Namelijk de goddelijke kracht die in ons werkzaam is. Weet je wat het begin van toewijding is? Jezus aannemen. Weet je wat de voortgang van toewijding is? Jezus koesteren in je hart. Weet je wat volkomen toewijding is? Leven in de kracht van God. In de wetenschap dat je erop kunt rekenen dat Jezus iemand is die er altijd, maar dan ook altijd is. Gaan we volgen naar aansporing. Gaan we helemaal terug naar het leven. Gewoon hier. Want Paulus die werkt namelijk in de versen 14 tot en met 16 uit wat het leven in gehoorzaamheid aan Jezus en het bewerken van onze redding door te leven in nederigheid en onderlinge eenheid concreet betekent. Hè? En dan zegt hij, en dan moet je even vasthouden, hè? Dan zegt hij daar, stop met mopperen. Dat is technisch. Stop met mopperen. Toch een hele andere aansporing. Want hier staat, doe alle dingen zonder morren en meningsverschillen. Nou, wie is nou in de Bijbel voor jullie een voorbeeld van mensen die mopperen en ontevreden zijn? Voor mij is het grootste voorbeeld is daar het volk Israël in, voor mij, hè? Mag je bijna niet zeggen, maar doe het toch maar even. Als je het volk Israël door de woestijn heen ziet lopen, hè, dan duikt dat tijdens die woestijnreis steeds dat hardnekkige probleem op van ontevreden zijn en mopperen, dat zie je steeds weer opkomen. Daar ligt natuurlijk iets aan ten grondslag, hè? En weet je wat er aan ten grondslag ligt? Trots. Wij hebben meer verdiend dan dat we hier nu krijgen in die woestijn. Dat is het. Trots en het ontbreken van nederigheid. En laten we eerlijk zijn, dat sluimert in ons allemaal, hè? De christenen in Filippi, dat waren hele, ja, op een bepaalde manier waren dat modelchristenen. Want Paulus is vreugdevol over hun. Het is echt vreugdevol, het waren echt waar, hè? Maar toch zegt hij, doe alle dingen zonder mopperen en tegenspreken. En dan gaat het over een gevoel van ontevredenheid en misdeeldheid. Dat ik altijd degene ben die de klappen moet opvangen. Dat ik altijd de klusjes moet opknappen die een ander niet wil opknappen. En als ik iets doe en het is goed, dan krijg ik daar niet eens de waardering voor. En dan wordt mopperen heel snel tegenspreken. Meningsverschillen. Is eigenlijk niet goed vertaald, hoor, in deze vertaling. Ook in andere niet, trouwens. Want meningsverschillen hoeven natuurlijk niet per se zondig te zijn, hè? Laten we eerlijk zijn. Je mag meningsverschillen hebben. Het gaat hier in het Grieks vooral om redeneren en tegenspreken. Het gaat hier dus om een verstandelijk verzet. Daar gaat het om. Dus Paulus zegt hier niet dat christenen, gelovigen, geen meningsverschillen mogen hebben. Ze mogen meningsverschillen hebben. Maar wat hij hier zegt is, laat die meningsverschillen geen barrière vormen voor een hartelijke en een liefdevolle omgang met elkaar. Dat zegt hij. Want van mopperen komt vaak tegenspreken. Komt verstandelijk verzet. En dat is toch iets wat de geest van deze wereld heel erg kenmerkt. Het is toch werken met je ellebogen? Je moet toch gehaaid zijn? Er zijn toch niet voor niks uitspraken, de brutale hebben de halve wereld. En laat de kaas niet van je boterham eten. Kennen we toch? En je moet weerbaar zijn. En als je niet weerbaar bent, nou, we hebben geweldige weerbaarheidstrainingen. En voor sommige mensen is dat ook nodig, hoor, echt waar. En je moet assertief zijn. Nou, daar zijn ook weer trainingen voor. Ook voor sommige mensen nodig. Je moet toch je zegje kunnen doen. Je moet je mannetje toch kunnen staan. Je moet je slag toch kunnen slaan. En dan zegt Paulus, doe alle dingen. Alle dingen, hè. Zonder mopperen en tegenspreken. Want in het koninkrijk staat werkelijk alles op de kop, hè. En in de gemeente van Jezus gaat het, als het goed is, gaat het er anders aan toe. dan in de wereld. Want hoe overwon Jezus de grootste slag van deze wereld? Aan het kruis. Hoe won hij die? Door zich te vernederen. Door zich op te offeren. Door zich geheel aan de Vader te geven. Nou, kijk nu eens naar je eigen leven. Mopperen. Tegenspreken. Weet je, hoe dieper jouw besef wordt van Gods genade, hoe dankbaarder mens je wordt. Want Gods genade, hè, is zo diep, zo groot, zo wijs, zo wonderlijk, zo allesomvattend. En als je daar goed over nadenkt, dan word je toch een dankbaar mens, of niet dan? En dankbare mensen zijn aangename mensen. Doe alle dingen. En dan heeft het hier nog over de christenen onderling, hè? Dan heeft hij het nog niet eens gehad hoe wij met niet-christenen om moeten gaan. Christenen onderling, zegt hij, doe alle dingen zonder mopper en tegenspreken. Wat een opdracht, hè? Dan gaan we verder. Het vierde punt. Vers 15. Opdat u. Want dat is het gevolg, hè? Als je niet moppert en niet tegenspreekt, als je zo met Jezus leeft, dan staat er opdat u onberispelijk en oprecht zult zijn kinderen van God. Herkenbaar dus, hè? Als kinderen van God. Mooi, hè? En dan zegt hij, smetteloos te midden van een verkeerd en ontaard geslacht, waaronder u schijnt als lichten in de wereld. Nou, dat is nou precies Gods plan met jou en met mijn leven. Dat wij schijnen als lichten in de wereld. Kijk, Gods tegenstander heeft door zijn invloed het donker gemaakt in deze wereld. Maar wat doet God? God zet jou en mij in die donkere wereld om te schijnen als lichtende sterren. We zijn een minderheid die onberispelijk en smetteloos is, ja zeker. Maar wel oprecht en authentiek, hoop ik. Anders gezegd, kinderen van God, die schijnen, staat er hier, die schijnen in de wereld als licht, juist als het donker is. Want als wij de Jezus kennen zoals de gemeente de Filippi die Jezus kende, als wij ons uitstrekken naar God, zodat zijn kracht in ons werkzaam is, als wij ons uitstrekken als dankbare mensen, die niet mopperen en niet tegenspreken, dan worden wij zachtmoedige mensen. En als je een zachtmoedig mens bent, hè, dan ga je in deze wereld opvallen. Dat is het enige voorbeeld van deze donkere tijd. Het enige voorbeeld is dat wij in een donkere, hele donkere tijd leven met elkaar. Maar het gevolg daarvan is dat als het goed is, wij steeds helderder gaan schijnen. Als daar donker is, worden wij lichter, toch? Want reken erop, hè, dat als jij met mensen optrekt, dat je opvalt als je nooit moppert. Val je op. Je valt op als je nooit vloekt. Je valt op als je altijd eerlijk bent en authentiek bent en echt bent. Dan val je toch op. Kijk, mopperen, dat geeft altijd een stukje ontevredenheid aan. Hè? Ik ben het er niet mee eens. Ik ben daar niet mee eens, daar niet mee eens en die moet niet meer komen. Zo gaan we dan, hè? En het is een soort gezwel wat binnen gezinnen en gemeenschappen, maar ook binnen verenigingen en werkomgevingen, de boel van binnenuit kapot kan maken. Maar als jij daar bent, hè, en je hebt geleerd wat genade is, dan ben je daar een ster in die donkere wereld. Dan schijn je in die donkere wereld. Jezus, het licht der wereld, zeggen we met kerst, is in de wereld gekomen. En die Jezus, die woont in jou en die schijnt door jou heen. Want dat is de realiteit. En dan ga je, Jezus wordt dan verheerlijkt, maar je gaat ook smaak geven aan deze wereld. Kijk, Jezus die wat aan het eind van zijn leven, het volgende gebed. Je kunt het lezen in Johannes 17. Vader, heilig hen door uw waarheid. Ik bid niet dat u hen uit de wereld wegneemt, maar ik bid dat ze geheiligd in mijn waarheid zullen schijnen in deze donkere wereld. Nou, zoek je een functie voor de gemeente? Plak dat dan maar op de muur. Dit is de functie van de gemeente. Weet je, de wereld wordt er namelijk niet beter op, hè? De wereld ligt onder het oordeel. Laten we dat niet vergeten. En met de wereld worden dan de mensen bedoeld die zonder God en zonder de Heer Jezus leven. Omdat ze het niet willen of dat ze het niet kunnen. Maar de gemeente, wij dus, wij zijn christenen die weer kaatsen het licht van niemand minder dan Jezus. Het laatste advies dan. Kijk, we hebben het gehad over werk aan je zaligheid. Weet dat God in je werkt. Doe alle dingen zonder mopper en tegenspreken. Verspreid het licht in deze donkere wereld. Het laatste voorbeeld. Volg goede voorbeelden. In Johannes, of in Filippenzen 3, vers 17 zegt Paulus, wees met elkaar mijn navolgers, broeders, en houd het oog gericht op hen die zo wandelen zoals u ons tot een voorbeeld hebt. Het gaat dus volg goede voorbeelden na. Kijk, in dit gedeelte, die Filippense brief wat we gelezen, hoofdstuk 2, gebruikt Paulus twee voorbeelden. Die wij mogen volgen, waar we naar mogen kijken. Want goede voorbeelden, die inspireren ons toch, als het goed is. Daarom heeft God ook toch de gemeente opgericht dat wij als christenen samenkomen omdat we goede voorbeelden nodig hebben die elkaar kunnen opbouwen, waardoor we groeien in onze relatie. En dan vraag ik me echt met alle ernst wel eens af, hè? Waar zijn de goede voorbeelden in de gemeente? Waar zijn de geestelijke vaders en moeders? Waar zijn de geestelijke opa's en oma's? Waar de andere generaties, maar ook waar we elkaar aan kunnen spiegelen. Waardoor we groeien in ons liefde voor Jezus. Nou, het eerste voorbeeld is Jezus zelf. Versen 5 tot en met 11. Van de hoogste plaats naar de laagste plaats. Het tweede voorbeeld is Paulus. Want Paulus die zegt in vers 17... Maar al word ik ook als een plengoffer uitgegoten over het offer en de bediening van uw geloof. En dan gaat hij vier keer iets zeggen over blijdschap. Ik verblijd mij en ik verblijd mij met u allen. En u verblijdt zich ook daarover. Verblijd u dan met mij. Paulus is voor mij een voorbeeld van toegewijde, vreugdevolle toewijding. Dat is hij. Dat is Paulus. En dat klinkt mooi, hè? Maar weet je wat Paulus hier echt zegt? Wat hij hier echt zegt? En ik zeg het nu even in mijn eigen woorden, hè? Wat hij in deze twee versen zegt. Hij zegt, als mijn leven als een plengoffer wordt uitgegoten over het offer van uw geloof, dan zal ik mij daarin verblijden. En dan bedoelt hij niets anders mee dan zijn eigen dood. Een plengoffer is namelijk een deel van de wijn wat uitgegoten wordt over het offer om smaak en geur te geven aan dat offer. En Paulus die zegt hier, als mijn leven uiteindelijk opgeofferd moet worden terwille van jullie geloof, dan zal ik mij verblijden. Nou, toen ik dat las, toen denk ik, gaat het wel goed met Paulus? Of heeft hij een geheim? Want dat kan natuurlijk ook, hè? Of het gaat niet goed met hem, of hij heeft een geheim. Nou, hij heeft een geheim, hoor. Weet je wat geheim is? Want hoe zou je je leven opofferen, hè? Voor andere christenen. Het geheim van Paulus is, ik weet, het leven is mijn Christus. En met Christus is mijn leven verborgen met God en in God. En als God wil dat ik mijn leven offer, dan geef ik mijn leven. Niet om mezelf te redden, want ik weet dat ik uit genade gered ben. Niet om mezelf te heiligen, want dat is Gods werk in mij. Nee, om mezelf beschikbaar te stellen. Om tegen de Heer te zeggen, Heer, hier is mijn leven. Nou, ik bid, ik hoop, ik verlang dat jij en ik kunnen zeggen zoals Paulus dat zei. Al betekent het mijn dood, ik verblijd mij. En ik verblijd mij met u allen. U verblijdt u zich dan met mij. Want het leven is voor mij Christus. Het sterven winst. Wat een voorbeeld voor ons allemaal. En dat voorbeeld mogen wij volgen, maar dat mogen wij ook zijn voor elkaar. En voor de volgende generaties. Amen. Wij gaan zingen opwekking 697. Al wat ik ben.
Al wat ik ben. Leg ik in uw hand, ik geef mijzelf volledig. Mijn leven rust in de palm van uw hand, ik ben van u voor eeuwig. Jezus, ik geloof in u. Jezus, ik vertrouw op u. En de reden dat ik leef, de reden dat ik zing, bent u alleen.
Niet zo bekend voor jullie, geloof ik, hè? In het begin dacht ik, oh, niemand durft meer mee te zingen nadat ik gezegd heb, je moet het wel menen. Langzaam maar zeker kwam het een beetje op gang. Leuk. Goed, ik ga met jullie de Heer danken, als jullie dat goed vinden. Hemelse Vader, trouwe God, we willen danken. We willen u danken, Heer, dat u ons geroepen heeft bij onze eigen naam. En dat u het waard vond om met uw geest, met de hele volheid van uzelf, ons lichaam te gebruiken om in te wonen, in te werken en doorheen te werken. Want wij mogen het evangelie in deze wereld zijn. Een evangelie dat u iedere dag opnieuw schrijft in ons leven en wat we mogen delen met de mensen om ons heen. We willen bidden, Heer, dat wij inderdaad dat licht zullen zijn en steeds helderder gaan schijnen, omdat het zo donker om ons heen is. Daar willen we voor bidden, Heer, dat dit de functie ook van de gemeente is. Dat wij een plek zijn waar we in nederigheid met elkaar om zullen gaan, waar we niet mopperen, waar we juist het verlangen steeds weer opzoeken om met elkaar door die deur heen te gaan. En vol liefde naar de anderen te kijken. Dat we werken aan onze zaligheid, onze redding die u volbracht heeft. Dat we die uitwerken in ons leven. En dat er geen enkele geestelijke belemmering mag zijn die dat belemmert. We willen bidden, Heer, dat we nederig en gehoorzaam zullen zijn. Maar ook afhankelijk. Niet mopperend, maar positief. Zo willen we de gemeente en alles wat er gebeurt aan u opdragen. Alle mensen die, ja, u kent ze, die iets mankeren, die blij zijn, die verdrietig zijn, die ziek zijn. Maar we willen ook bidden voor deze wereld, Heer. We willen bidden voor die hele situatie in Israël en Gazastrook en Hezbollah en de West-Europa. De Jordaan-oever. We weten niet zo goed wat we erover moeten zeggen, maar we willen bidden, Heer, ontferm u zich over de mensen die zich hier totaal niets mee te maken willen hebben, maar er wel bij betrokken zijn. En we willen bidden voor de vrede daar. De vrede in Jeruzalem, de vrede in Israël, maar ook in de andere delen. Voor het hele Midden-Oosten. Voor Oekraïne. Ook voor, ja, de dingen die zo onmenselijk zijn, die we om ons heen zien gebeuren, maar ook heel ver weg. Al die mensen die denken dat ze een macht hebben over andere mensen. Terwijl er maar één is die macht heeft en dat bent u. Heer, ontferm u zich alstublieft over deze wereld. Maar tegelijkertijd gebruik uw kinderen, Heer, om dat licht van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, in deze wereld door hun heen te laten schijnen. Dat bidden we in Jezus' naam. Amen. De mededelingen. Ga jij dat doen? Of gaat ik?
Nou, dan heb ik nog de mededelingen. De bloemen die zijn voor zuster Nolly en die worden gebracht aan Anita en Marcel. De collecte, de eerste is voor de gemeente en de tweede is voor Tjaat. Dus dat kunt u doen via de gift-app of in de collectezak bij de deur straks. We hebben koffie en thee zoals altijd in de tuinzaal. En deze keer hebben we koffie en thee plus wat lekkers van Antje. Dan hebben we natuurlijk gebed bij de kaas elke zondag. Deze keer staan Johan en Akker bij de kaas. En mocht u zeggen van nou, ik wil dat er voor mij gebeden wordt, gedankt wordt. Ik heb de woorden zelf niet. Jan en Akker willen dat heel graag met u doen. Dus dat van harte aanbevolen. Dan heb ik nog staan als bijzondere activiteiten. 21 februari woensdag, contactmiddag. En 4 april, de jaarvergadering. Duurt nog even, maar schrijf me in de agenda. Dan gaan we nu nog zingen lied 597. Zie nu gelovig naar omhoog.
Goed, ik krijg alleen de zegenbeden nog. Ik wil de mensen boven, de organist en Martin, en de mensen die achter de techniek zitten bedanken. En jou ook, die beneden hier zit. Zonder techniek kunnen we niet meer, dus blij dat ze er zijn. Ik wil u bedanken dat u er was vanmorgen. En ik wil graag vragen of u wilt staan, dan spreek ik de zegenbeden uit. En dan loop ik naar de deur toe. En wie mij een hand wil geven, die kan mij een hand wil geven. Anders ren je vlag, ga ooit snel eruit, joh. Ik wil jullie de zegen meegeven die bestaat uit een gedeelte van 1 Korinthe 12 en 13. Dat in de dagen die komen gaan, met u mag meegaan. De geest van liefde en vriendschap. De geest van geduld en hoop. De geest van warme aandacht voor elkaar. De geest van tedere zorg voor de ander. De geest die hem heeft heelt en beschermt. De geest die gemeenschap sticht. De geest waarbij iedereen zichzelf kan en mag zijn. En dat u in de geest de aanwezigheid van de levende God mag herkennen en erkennen. Hij is het die u zal zegenen. Hij zal u behoeden. Hij zal zijn aangezicht over u laten schijnen en zal u genadig zijn. Hij zal uw aangezicht over u verheffen en u zijn eeuwige vrede geven. Amen.